Matteüs hoofdstuk 5, vanaf vers 2, maar we beginnen in Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 9. Romeinen 3, vanaf vers 9. En de apostel Paulus die schrijft daar: wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht. Wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat: niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. En dan vanaf vers 21. Thans is echter, buiten de wet om, gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid van God door het geloof in Christus, voor alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossingen in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof. In zijn bloed. Om zijn rechtvaardigheid te tonen. Daar God de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid van God gepleegd waren had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als God hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. En dan Matteüs hoofdstuk 5, vanaf vers 2. En hij, de Heer Jezus, opende zijn mond en leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. We zijn nu aangekomen bij de vierde zaligspreking, vers 6. En we hebben al gezien, ook in de voorgaande keren, dat je het eigenlijk verkeerd begrijpt als je deze zaligsprekingen opvat als puur menselijke eigenschappen. Iets dat we van nature vanuit onszelf zouden kunnen meebrengen. Dat zou dan betekenen dat arm van geest zijn zoiets betekent als mensen met een verstandelijke beperking, zalig zijn zij omdat ze zo zijn. Of mensen die treuren vanwege allerlei dat hun overkomen is in het leven. Zalig zijn zij vanwege verdriet, vanwege die emoties. Of de zachtmoedigen. Dat zijn dan de mensen met meegaande, aardige, toegevende karakters. Zalig zijn zij omdat ze zo in elkaar steken. Maar dan moet je zeggen, nee, die vlieger gaat niet op. Want de zaligsprekingen die spreken niet over puur menselijke eigenschappen. Datgene wat wij zouden kunnen meenemen vanuit onze genetische aanleg, vanuit onze karakters, vanuit de situatie. Dat is niet het evangelie. Het gaat in al deze uitspraken steeds erom dat je schrift met schrift moet vergelijken om de betekenis te begrijpen. En de achtergronden van deze zaligsprekingen die vinden we steeds in de psalmen en de profeten. En als we het van daaruit benaderen, dan gaan we ook de echte betekenis ervan ontdekken. Arm van geest, dat zijn die mensen die weten dat ze voor God met lege handen staan. Ze beroemen zich niet op hun godsdienstige prestaties, hun ijver, hun ernst, alles wat ze meenemen vanuit zichzelf. Ze weten dat niets daarvan hen in de juiste verhouding tot God brengt. Maar ben je arm van geest, dan ben je tegelijkertijd ook iemand die treurt. Je treurt over de zonde en de gevolgen van de zonde in je eigen leven en ook in deze wereld. Mensen die zo treuren, die beseffen de verwoestende werking van zonde tegenover God. In het eigen leven, in onderlinge relaties, in heel deze maatschappij. En ze treuren, want het kwaad in het mensenhart brengt zoveel schade teweeg. In dit leven verdriet, een schande, een vervreemding en uiteindelijk dood en eeuwige verlorenheid. Tenzij dat God ingrijpt. En dan zijn ze ook zachtmoedig. Wie zichzelf werkelijk kent, arm van geest is en treurt, die denkt niet meer hoog over zichzelf. Die is niet meer eigenwijs tegenover God of wraakzuchtig tegenover andere mensen. Zo'n mens buigt eerbiedig voor God bij alles wat hem overkomen kan en vertrouwt alles toe in Gods hand, wetende dat hij in alle dingen ons leven leidt en zijn heerlijk plan met ons leven zal uitvoeren, dwars door alles heen, ook het kwaad dat andere mensen ons kunnen aandoen. En de Heer Jezus spreekt zulke mensen zalig. Voor hen is het hemelrijk, nu en later. Voor degene die met lege handen voor God komt en klein wil worden als een klein kind, voor hen is het koninkrijk. Voor hen is de diepe vertroosting nu en later. Want God rekent in Jezus Christus radicaal af met het grote probleem van de zonde en ook de gevolgen van de zonde. Voor de zachtmoedigen is er nu vrede van de Heer en uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De zachtmoedigen trekken glorieus aan het langste eind. En dan komen we nu bij de vierde zaligspreking. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En het sluit opnieuw zo bijzonder aan op het eerdere. Het is eigenlijk hetzelfde, maar dan van een andere kant belicht. Laten we het maar nog een keer zeggen. We hebben in deze acht zaligsprekingen niet de beschrijving van acht verschillende soorten mensen. Het is eigenlijk één veelkleurige, veelzijdige beschrijving van de burger van het hemelrijk. Als je de vraag stelt, wat zijn nu die essentiële kenmerken van die burger? Wat zijn nu de kenmerken van de discipel van de Heer Jezus Christus, van een waarachtig christen? Dan lezen we ze hier. En je zou mogen zeggen, vertonen we in enige mate deze kenmerken, dan zijn we inderdaad burgers van dat hemelrijk. Dan zijn we werkelijk zalig. En vertonen we deze kenmerken in geen enkele mate, dan zijn we het niet. Ook al zitten we vooraan in de kerk. Ook al zijn we gedoopt. Ook al zijn we misschien actief in het kerkenwerk betrokken. Ook al verrichten we wonderen en tekenen. Dat is allemaal niet doorslaggevend. Judas was een apostel van de Heer en hij predikte en deed wonderen van genezing. Maar hij was niet werkelijk een burger van het hemelrijk. Daarom opnieuw, dit zijn de essentiële kenmerken van die burger van dat hemelrijk. En elke ware christen kenmerkt zich hierdoor. Dus ook hierdoor. Hij of zij hongert en dorst naar de gerechtigheid. Niet even, niet een kort moment, niet alleen op zondagmorgen, maar steeds, bij voortduring. Het staat in de tegenwoordige tijd en dat betekent dat het inderdaad een doorgaande zaak is. Wat een sterke woorden, hè? Hij of zij hongert en dorst Dat zijn hele sterke woorden. Dat het misschien zelfs wel moeilijk voor ons is om iets in onze eigen ervaring te vinden dat hierop lijkt. Hebben we ooit echte honger of echte dorst gekend? Misschien de ouderen onder ons die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dan ken je honger uit eigen ervaring. Of anders eens een keertje op een warme zomerdag. En je staat in een hele lange file in een hete auto ergens op de snelweg en je hebt geen water bij je. Of je moet een heel eind lopen op je vakantie op een stoffige weg en de zon brandt op je bolletje. Schaduw is er niet en je denkt alleen maar aan water. Je weet wel, dan kan je zo sterk smachten naar water. Het is voortdurend in je gedachten. Je let niet meer op de mooie natuur en op de zingende vogeltjes en ook de koetjes in de wei. Het interesseert je allemaal niet meer. Het enige gedachte die je hebt, kwam ik maar ergens een waterkraan tegen of een winkel dat ik ergens iets kopen kon. Je gedachten zijn er zo erg op gericht. Zo intens. Niks is meer van belang. Niks interesseert je meer dan alleen maar water. Je hebt zelfs een zekere pijn. Je tong plakt aan je verhemelte. Je keel is droog en hees. Water. Dat is alles wat in jou schreeuwt naar water. En over dat sterke en bijna wanhopige verlangen spreekt de Heer Jezus hier. Een christen smacht, haakt naar gerechtigheid. Niets liever wil hij of zij dan dat. Het hele hart is erop gericht. Met een sterk, alles in beslag nemend verlangen. En de rest is gewoon bijzaak. Niet zo belangrijk als dat. Het kan allemaal aanwezig zijn. Maar als dit er niet is, dan heeft de rest geen waarde. Wat interesseert het iemand die in de barre hitte voortploetert over een lange weg, dat hij misschien thuis wel in de tuin een zwembad heeft van 20 vierkante meter. Wat heb je aan dat zwembad terwijl je daar loopt op die weg? Dat kan je dorst niet wegnemen. Een ware christen wordt gekenmerkt door dit indringende, intense verlangen, dit smachten naar de gerechtigheid. En als je bij deze sterke woorden stilstaat, dan valt het op het sterke contrast met de gangbare mentaliteit in de Nederlandse christenheid. Dat is nogal een uitspraak die ik doe. Maar ik denk dat dit het cruciale probleem is voor de kerk van Christus in ons land. Niet de secularisatie en de arrogantie van de culturele elite die het evangelie naast zich neerlegt. Het grote probleem van Nederland zijn christenen die niet voldoende smachten naar gerechtigheid. Ze hongeren en ze dorsten daar niet naar. Hoeveel christenen in ons land die vanmorgen naar de kerk zijn gegaan, waar dan ook en in welke plaatselijke gemeente dan ook, worden gekenmerkt door dit sterke, intense verlangen. Hoe zijn wij hier samengekomen op zondagmorgen? Wat zoeken we eigenlijk? Ik bedoel dit niet onvriendelijk hoor, neem dat van me aan. Maar ik bedoel het als een eerlijke vraag. Wat zoek je hier eigenlijk? Verlangen we Gods stem te horen door middel van zijn woord? Petrus spreekt over christenen als over pasgeboren baby's die naar de zuivere melk verlangen om daardoor op te groeien tot zaligheid. 1 Petrus 2 vers 2. En hij bedoelt Gods woord, die zuivere melk van Gods woord, waardoor we opgroeien tot zaligheid. Je weet wel, zo'n babytje zet de keel open. Melk, ik wil melk. Dat is de eerste levensbehoefte. De rest is niet zo belangrijk. Of hij nou in een mooi duur wiegje ligt of niet. Of zijn knuffeltjes nou netjes op een rij zitten of het ligt allemaal door elkaar. Of zijn babypakje nou verticale streepjes heeft of horizontale streepjes of saai is, dat maakt allemaal niet uit. Melk, die levensbehoefte, daar gaat het om. En wij? Waarom komen wij samen? Is het de gezelligheid en de saamhorigheid? Is het de aandacht voor elkaar na de dienst? Muziek? De streling van onze zintuigen? Dat het misschien wel prettig en aangenaam en ook wel een beetje entertainend is om hier te zijn? Ik heb in de loop van de jaren eigenlijk zoveel gesprekken gevoerd met mensen, pastorale gesprekken. En ik moet je zeggen, soms was het buitengewoon onthullend. Want dan stel je die eerlijke vraag. Wat zoek je eigenlijk bij God? En als mensen dan eerlijk werden, dan moesten ze toegeven de oplossing van hun problemen. Of een fijner, makkelijker leven. Of de vermindering van de pijn, de emotionele pijn die ze voelden. En ze kwamen in de gemeente omdat ze daarnaar op zoek waren. Daar was het eigenlijk om te doen. En dan haakte men soms, vroeger of later, teleurgesteld af, als bleek dat aan die verwachtingen niet werd voldaan. En dan vraag je af, wat voor evangelie hebben deze mensen gehoord? Hoe kan het nou zo zijn dat ze dit zochten en hoe hebben ze geleerd om dat te zoeken? Wee die predikers die ook vandaag mensen een mooie, grote, roze, geestelijke suikerspin voorhouden, want ze bedriegen de boel. Christenen in Nederland, met welke verwachting zitten we in de kerk? Wat zoeken we nou werkelijk? Let op wat de Heer Jezus hier zegt. Kijk in je Bijbel. Daar heb je hem toch voor bij je. Wat staat hier werkelijk? Lees maar met me mee en vertel of het klopt. Zalig die hongeren en dorsten naar de oplossing van hun problemen. Of de verzachting van hun pijn, want het zal gebeuren. Zalig die hongeren en dorsten naar gezondheid, naar succes, naar een probleemvrij leven, naar grote gemeentegroei, naar wonderen en tekenen, naar buitengewone gaven van de Heilige Geest, naar intense, overstromende blijdschap. Staat dat er? Nee. Hoe verkeerd kunnen we zijn in datgene wat we zoeken? Hoe makkelijk haken we naar datgene waar het niet werkelijk om gaat? Dit ene vers stelt de zaken uitermate scherp. Al die andere dingen die we soms zoeken gaan voorbij aan het werkelijk nodige, het enig nodige. En dan zoeken we naar datgene dat ons niet beloofd wordt en gaan daarmee voorbij aan hetgeen ons wel beloofd wordt, als we het maar werkelijk zouden zoeken. Datgene waardoor we werkelijk zalig zouden worden. Dit moet de kern van de zaak zijn. Hier moet het ons echt om te doen zijn. Dit is het werkelijke, het enig nodige. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. En dan blijft natuurlijk deze vraag over. Wat betekent dat, gerechtigheid? Het is een woord dat heel veel in de Bijbel voorkomt. Net als verwante woorden zoals rechtvaardigheid, rechtvaardiging, rechtvaardig. Het woord is erg belangrijk in de Bijbel en ook hier in de bergreden. Maar ook bij de profeet Jesaja wordt regelmatig over gerechtigheid gesproken. En dat wordt steeds verbonden met heil, redding van God. Die twee woorden worden steeds in één adem genoemd bij Jesaja. Ze zijn echt inwisselbaar. Luister maar. Jesaja 46, vers 13, waar God zegt: ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij is niet ver. En mijn heil zal niet uitblijven. Ik geef Sion heil en aan Israël mijn luister. Jesaja 56, vers 1, zo zegt de Heere: onderhoud het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. En ook Jesaja 61, vers 10, waar Jesaja zegt: ik verblijd mij zeer in de Heere. Mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met klederen van heil. Met een mantel van gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Nou, ik hoop dat we het gehoord hebben. Heil en gerechtigheid worden heel nadrukkelijk aan elkaar verbonden. En ze spreken ook over hetzelfde. Dus je zou Matteüs 5, vers 6 ook zo mogen lezen: zalig die hongeren en dorsten naar Gods heil, want zij zullen worden verzadigd. En ook die tekst waarvan we zongen samen met de kinderen, Matteüs 6, vers 33. Maar zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn heil en alles zal u bovendien geschonken worden. Nu, als je nu de plaatsen langs gaat in de bergreden waar dat woord gerechtigheid gebruikt wordt, en het wordt op 5 verschillende plaatsen gebruikt, en je zou je dus afvragen: hoe ziet dat heil van God er nou uit, die gerechtigheid? Wat houdt dat nou concreet in? Dan maakt de bergrede duidelijk dat het een zaak is van twee kanten. Enerzijds spreekt het over het vinden van de juiste verhouding tot God. En anderzijds ook over het uitleven van die juiste verhouding tot God. Dus het is allereerst iets dat we moeten ontvangen. En hebben we het ontvangen, dan moeten we het vervolgens ook uitleven. Dus zalig die hongeren en dorsten naar de rechte verhouding tot God en het uitleven van die rechte verhouding met God. Want zij zullen verzadigd worden. Dus ten eerste hongeren en dorsten naar de rechte verhouding tot God. Daar moet het allereerst en het allermeest omgaan. Dat is het allerbelangrijkste dat we van de Heere God kunnen ontvangen. Niets is hiermee vergeleken van groter belang. Want hier ligt namelijk ons grootste probleem als mens. Wij kennen niet vanuit onszelf die rechte verhouding tot God. We zijn niet rechtvaardig en aanvaardbaar vanuit onszelf voor God. We hebben het zo duidelijk gelezen in Romeinen 3 aan het begin. Was het niet zo? Waar Paulus heel duidelijk zegt: niemand is rechtvaardig voor God. Zelfs niet één. En dan maakt Paulus duidelijk dat we dus ook niet door het proberen te volbrengen van Gods wet voor God rechtvaardig kunnen worden. Want Gods wet is een eenheid en eist volmaakte liefde tot God en medemensen. En wij kunnen dat niet. Want bij alles wat wij zeggen en denken en doen, speelt ons egoïsme en ons eigen belang en onze zelfgerichtheid een rol mee. Weet je, natuurlijk betekent dit niet dat we allemaal zo slecht zijn als maar mogelijk is. Of dat we nooit goede dingen zouden kunnen zeggen of doen. Dat betekent dat niet. Maar het betekent wel dat we altijd onszelf meenemen. En voor God is dat zonneklaar. Dat er altijd die dubbele bodem is. Dat er altijd dat subtiele eigenbelang meespeelt. We zijn nooit compleet zuiver in het doen van Gods wil en in het van harte liefhebben van God en onze medemensen. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Niemand die alleen maar zuiver goed doet, zelfs niet één. En als Paulus dat naar voren gebracht heeft, dan komt hij tot die volgende verse die we hebben gelezen in de Romeinenbrief, vanaf vers 21. En volgens Luther is de Romeinenbrief de sleutel tot het verstaan van de hele Bijbel. En dit gedeelte in de Romeinenbrief de sleutel tot het verstaan van de Romeinenbrief. En ik denk dat hij gelijk heeft. Romeinen 3, vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Christus, voor alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. En daar heb je die centrale woorden, gerechtigheid en rechtvaardiging. En wat betekent dat? Als Paulus het hier uitwerkt, dan moet je zeggen, hier begint het leven van een christen. Kort gezegd, Jezus deed voor ons wat wij absoluut niet voor onszelf konden doen. Hij leefde een volstrekt rechtvaardig leven. Hij is de enige geweest die Gods wet geheel en al volmaakt heeft gedaan. Hij was zonder zonde. De enige die werkelijk voor God rechtvaardig was. Maar hij stierf in onze plaats aan het kruis en droeg daar de last van onze zonde en schuld voor God. En dan brengt Paulus dit naar voren. Voor hen die in de Heer Jezus mogen geloven en dus van harte verbonden zijn geworden met hun zaligmaker, heeft daar aan het kruis een wonderlijke uitruil plaatsgevonden. Wat is aan het kruis gebeurd? Tegenover de Heere God stonden wij gigantisch in de rode cijfers. Diep rood. Bankroet. De schuld van onze zondige daden tegenover God was enorm. En het was voor ons onoverbrugbaar. Maar de Heer Jezus heeft die schuld vrijwillig op zich genomen, in liefde. En heeft het rechtvaardig oordeel van God daarover gedragen. Maar nu spreekt de Heere God ons niet alleen maar vrij van schuld en oordeel, omdat Christus het heeft gedragen. De Heere God verklaart ons nu ook rechtvaardig. Hoe? Dat is die wonderlijke uitruil. Jezus draagt onze zonde en schuld. Hij neemt het op zich. En hij gaat daaraan onderdoor. Het wordt aan hem toegerekend. En tegelijkertijd zijn rechtvaardigheid wordt aan ons toegerekend. Dat is de uitruil. Jezus bekleedt met het smerige kleed van onze schuld. Wij bekleed met de mantel van gerechtigheid. We stonden geestelijk dus diep in de rode cijfers en waren hopeloos bankroet. En dan draait alles om. Worden we geestelijk multimiljonair vanwege de toegerekende gerechtigheid van Christus aan ons adres. En dat is voor eens en voor altijd. Nu ziet God, als hij naar ons kijkt, ons bekleed met de rechtvaardigheid van zijn unieke, volmaakte, goddelijke Zoon. En God kan ons alleen maar zien als zijn zonen en dochters in de kring van de grote Zoon van God. Hij kan ons alleen maar beschouwen als zijn erfgenamen en mede-erfgenamen van Christus. Nu vraag ik je, vertel me, hoe kan een heilige, rechtvaardige, alziende God mensen zoals jij en ik zijn rechtvaardig verklaren? Terwijl we zo goed weten dat we dat vanuit onszelf nooit geweest zijn en nooit zullen kunnen worden. Hoe kan God dat doen en tegelijkertijd volstrekt eerlijk en rechtvaardig aan zichzelf blijven? Er was maar één manier waarop het mogelijk was. Doordat hij zijn zoon zond om aan het kruis bekleed te worden met het kleed van onze zonde en schuld. Hij nam het van ons over en droeg die schuld. En tegelijkertijd werd zijn gerechtigheid aan ons toegerekend. Die wonderlijke uitruil die plaatsvond aan het kruis. En daarom kan de Heere God zich werkelijk over ons verheugen als hij dat ziet. Geloof je dat? Dat God zich verheugt als hij jou ziet? Want hij ziet je bekleed met de gerechtigheid van Christus. Dieper nog dan Jesaja mogen wij uitroepen. Ik verblijd mij zeer in de Heer. Mijn ziel juicht in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met het kleed van heil. Met de mantel van gerechtigheid, de rechtvaardigheid van Christus, heeft hij mij bekleed. En ik hoef daar niks aan toe te voegen. Geen inspanning, geen ijver. Ik hoef daar niks voor te doen. Ik hoef geen diepe gemoedstoestanden te voelen. Het enige wat nodig is, is dat ik het met lege handen wil ontvangen. En dat ik me er niet te groot voor voel om het aan te nemen om niet. Dat is alles. Maar hier stopt het niet. Gerechtigheid betekent niet alleen maar het vinden van die juiste verhouding tot God. Het betekent ook de juiste verhouding tot God uitleven. Mijn broeder, mijn zuster, wat denken we als we dit horen wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 5, vers 20. Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wat denk je als je dit hoort? Is dat bedreigend? Is dat iets waardoor het je bij je keel grijpt? Zie eens hoe ernstig die fariseeën waren. Heel hun leven was gestempeld door ernst en ijver voor God. Ze vasten 2 keer per week. Ze gaven 10e van al hun inkomsten. Ze spraken lange indrukwekkende gebeden uit. En wat deden ze allemaal niet om voor God te zijn? Hoe kan je deze mensen overtreffen in ijver en inzet? Maar dan heb je Matteüs 5, vers 6, moet je dan lezen. Die meerdere overvloedige gerechtigheid, die is er al. Want die wordt allereerst geschonken. Het is genade. En dat mag dan vervolgens worden uitgeleefd in een dankbare dienst aan God, in blijde zekerheid vanuit het heil dat we hebben ontvangen. Die meerdere gerechtigheid heb je al ontvangen door het geloof in de Heer Jezus. En dat mag dan vervolgens worden uitgeleefd. En dat is eigenlijk ook het vreemde aan het christenleven. We zijn zo diep verzadigd. Rechtvaardig verklaard in Christus. Maar zo diep verzadigd blijven we toch hongeren en dorsten. We willen immers die overvloedige gerechtigheid uitleven. We willen immers groeien in ons kennen van de Heer Jezus en hem navolgen. Wat is je ambitie? Wat is je ambitie? Wat zou je noemen? Denk je aan carrière? Aan het afronden van je studie? Aan het verder komen op de maatschappelijke ladder? Aan een huis, boot, caravan die je misschien ooit nog zou willen kopen? Of het beklimmen van de Himalaya? Of wil je diep zee duiken met witte haaien of zo? Wat is je ambitie? Mag het niet dit zijn? Levensecht lijken op de Heer Jezus. Hem navolgen in zijn gehoorzaamheid. In zijn geduld. Zijn vertrouwen. Zijn moed. Zijn integriteit. Zijn zachtmoedigheid en vriendelijkheid en dienstbaarheid. We zoeken niet, ook niet als gemeente, in de allereerste plaats naar succes. Of buitengewone geestesgaven. Of buitengewone theologische geleerdheid. Ook niet naar diepe ervaringen van blijdschap. Daar gaat het allemaal niet om. Maar hierom, Heer Jezus, dat ik u meer mag leren kennen. Want u bent het diepste verlangen van mijn hart. Dat ik meer levensecht op u mag gaan lijken gaandeweg. Meer mag leven tot uw lof en eer. En dat ik meer uw wil ga doen in de dagelijkse praktijk dag en dag. Om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen. Rechtvaardiging en heiligmaking is niet hetzelfde. Maar ze zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ene kan niet zonder het andere bestaan. Het is net een Siamese tweeling. Niemand kan enige mate van werkelijke heiligmaking doormaken zonder eerst het wonder van rechtvaardiging te hebben ervaren. En niemand wordt gerechtvaardigd zonder dat daarmee het proces van werkelijke heiligmaking ook begint in het leven. Heer, u te kennen, u te dienen, u na te volgen. Daarnaar honger en dorst ik, dag aan dag. Daarvoor komen wij samen als gemeente. Want daarin willen we ons oefenen. En we blijven hongeren en dorsten. Hoe diep verzadigd ook, we lusten nog meer. Eens zullen we zijn in die nieuwe wereld. En daar zal de volle verzadiging zijn. Dan zijn we bij onze Heer in de eeuwige heerlijkheid. Daar zullen we Hem zien zoals Hij is. En we zullen Hem helemaal gelijk wezen. En dan gaat ook in vervulling wat ons beloofd wordt in Openbaring 7, vers 16. Zij zullen niet meer hongeren en dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zullen we samen bidden. Nu komen we tot u. En we verlangen naar uw heil, uw redding. Datgene wat aangekondigd is bij de profeet Jesaja. En bij de verschijning van de Heer Jezus ten volle openbaar wordt. Hier is Gods heil in één persoon te vinden. Bij de Heer Jezus kan een mens vinden de rechte verhouding tot God. En mag hij leren leven vanuit de rechte verhouding met God. Heere, u kent ons hart. U weet hoe we hier zijn. Misschien voor het eerst, misschien bij herhaling. U weet wat er door ons heen ging toen we vanmorgen opstonden en besloten om hierheen te komen. Welke gedachten, welke verlangens er waren. Maar nu op dit moment willen we tot u komen. En vinden we in ons hart dat verlangen. Zeggen we, Heere God, ik hunker, ik verlang naar die rechte verhouding met u. En ik weet dat ik dat als mens niet uit mijzelf kan waarmaken, kan opbrengen. Ik ben voor u niet rechtvaardig. Maar u nodigt mij uit om te kijken naar de Heer Jezus die aan het kruis gestorven is. En daar uit genade, in liefde, zich wilde laten bekleden met het vuile kleed van mijn fouten, zonden, verkeerdheden. Hij wilde dat oordeel dat voor mij bestemd was in mijn plaats dragen. En ik mag bekleed worden met het kleed van zijn rechtvaardigheid. Wat ik uit mijzelf nooit zou kunnen opbrengen, dat wordt mij geschonken. Heer Jezus, nu wil ik tot u komen. Nu wil ik dankbaar en blij ontvangen wat u mij alleen kunt geven. Dat ik een kind van God mag worden, aanvaardbaar en rechtvaardig in Gods ogen voor altijd. Omdat ik bekleed ben met de mantel van uw rechtvaardigheid. En heren, als we dat hebben mogen ervaren, dan willen we tegen u zeggen dat we toch nog hongeren en dorsten. Want we verlangen levensecht te lijken op u. We verlangen van harte uw wil te doen. En we willen eerlijk zeggen vanmorgen opnieuw, er zijn heel veel dingen die wat dat betreft ons helemaal niet van belang zijn. We willen op Jezus lijken in de praktijk van ons dagelijks leven. We willen uitleven wat we hebben ontvangen. We willen mensen zijn die werkelijk niet alleen met hun mond, maar ook met hun leven kunnen belijden. Jezus is Heer. Dat is onze ambitie. Dat willen we. Daarnaar hongeren en dorsten we. Dank u dat u ons tegemoet komt en ons verzadigt. Lof zij u. Eens zijn we bij u en dan zijn we helemaal verzadigd. Heren, wat een uitzicht. We danken u wel. Amen.